onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, Heere, in de naam van die God die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw blijft en eeuwig leeft en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader, door de Heere Jezus Christus, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We zingen uit de 119e psalm, vers 17. Leer mij, o Heer, de weg door u bepaald. Wij lezen het woord van God uit het boek Spreuken en we doen dat uit het derde hoofdstuk, waarvan we de eerste 18 versen met elkaar zullen lezen. Spreuken 3, vers 1 tot en met 18. En na de schriftlezing zingen we het vijfde vers van Psalm 19. Des Heeren vrees is rein. Mijn zoon, vergeet mijn wet niet, maar uw hart beware mijn geboden. Want langheid van dagen en jaren van leven en vrede zullen zij u vermeerderen. En dat de goede tierenheid en de trouw u niet verlaten, bind ze aan uw hals. Schrijf ze op de tafel uws harten en vind gunst en goed verstand in de ogen van God en van mensen. Vertrouw op de Heere met uw ganse hart en steun op uw verstand niet. Ken hem in al uw wegen. En hij zal uw paden recht maken. Zijt niet wijs in uw ogen, vrees de Heere en wijk van het kwade. Het zal een medicijn voor uw navel zijn en een bevochtiging voor uw beenderen. Vereer de Heere van uw goed en van de eerstelingen van al uw inkomsten. Zo zullen uw schuren met overvloed vervuld worden en uw perskuipen van most overlopen. Mijn zoon, verwerp de tucht des Heren niet en wees niet verdrietig over zijn kastijding, want de Heere kastijdt degene die hij lief heeft, ja, gelijk een vader de zoon in de welke hij een welbehagen heeft. Wel gelukzalig is de mens die wijsheid vindt en de mens die verstandigheid voortbrengt, want haar koophandel is beter dan de koophandel van zilver en haar inkomst dan het uitgegraven goud. Zij is kostelijker dan robijnen en al wat u lusten mag is met haar niet te vergelijken. Langheid der dagen is in haar rechterhand en in haar linkerhand rijkdom en eer. Haar wegen zijn wegen der lieflijkheid en al haar paden vrede. Zij is een boom des levens voor hen die ze aangrijpen. En elk een die ze vasthoudt, wordt gelukzalig. Laten wij samen de Heere eerst om een zegen bidden. Barmhartige God, we mogen vanmiddag samen uw heilig aangezicht zoeken om van u een zegen te bidden over deze kerkdienst en over alles wat er in deze dienst zal plaatsvinden. De verkondiging van uw woord, want dat is toch ook hetgene waar we vanmiddag voor samengekomen zijn om te luisteren naar wat gij tot ons te zeggen hebt en dan heel bijzonder in verband met de gelegenheid van deze dag, de huwelijkssluiting en de huwelijksbevestiging van Maarten en Annemarie. Heren, de dag waar ze naar uitgezien hebben en die ze nu samen mogen beleven en waarvan al een heel bijzonder gedeelte achter de rug is, toen zij door uw dienares de overheid in het huwelijk zijn verbonden en ze zijn nu al gehuwd. En nu komen ze met de familie en met vrienden en bekenden in uw huis om te horen naar wat gij tot hen te zeggen hebt en over hun hoofd heen ook tot ons allemaal. Maar ze zijn hier ook om samen de Heere om zijn zegen te bidden. Heren, en dat is dan ook weer zo'n belangrijk onderdeel van deze kerkdienst, het gebed. Het gebed, en doe ons maar beseffen, heren, dat wij voor zowel het luisteren naar uw woord als voor het spreken tot u in ons gebed zo dringend nodig hebben de werking van de Heilige Geest. Wie zal ons anders inzicht geven in uw woord? Wie zal ons anders verstand geven met goddelijk licht bestraald? Wie zal ons anders dat woord van u doen verstaan als het de Geest niet is? En het is diezelfde Geest die de Geest der gebeden is, die ons ook leert bidden. En die ons niet alleen de woorden geeft, maar die ons ook de rechte gezindheid, de rechte gebedsgestalte geeft. Heere, mogen wij u bidden om die geest. En wilt u hem in bijzondere mate aan dit bruidspaar schenken, maar ook aan ons allen. Laat het woord van u met kracht en met duidelijkheid en met overtuiging komen. En laat het ingang mogen vinden in ons aller hart. En geef ons ook in het naderen tot u de juiste begeerte, de juiste gezindheid die u de Heere wel behagelijk is. Die ook zo noodzakelijk is, wilt u ons gebed niet afwijzen, maar horen en verhoren. En Heere, dan staan we ook nog voor een ander bijzonder ogenblik, als voor de tweede maal op deze dag bruid en bruidegom elkaar beloften zullen geven. En nu dan toch ook wel heel bijzonder voor uw aangezicht, als ze het verbond zullen sluiten met u allereerst als getuige. Wilt u door uw Heilige Geest ook in hun hart bewerken de juiste afhankelijkheid en de beleving daarvan om hun ja-woord te spreken, tegelijkertijd bidden tot u om genade die getrouw maakt en bekwaam. En laten ze zo met het oog op u hun beloften mogen geven. Genadige God, u weet dat een mens in alle dingen afhankelijk is. Wilt u het ons dan aan niets doen ontbreken? We denken bijzonder ook aan hen die hier niet zijn kunnen. En onder hen vooral ook aan de nog in leven zijnde grootouders van bruid en bruidegom. Ze hebben allebei nog grootouders, zei het, dat die kring niet meer compleet is. Heren, wilt u ze genadig gedenken, nu ze geen van allen hier aanwezig kunnen zijn, vanwege hun ouderdom en vanwege de gebreken die die ouderdom met zich meebrengt. Laten zij ervaren mogen dat u aan hen denkt, zij dat ze op dit ogenblik meeluisteren, zij dat ze deze kerkdienst op een later tijdstip nog zullen beluisteren via een opname. Mogen ze in ieder geval, als ze in gedachten bij ons zijn, ook in de geest met ons verenigd zijn, ook in het gebed voor hun kleinkinderen. Zegen ook de ouders die hier wel mogen zijn, Heren, en die gij het voorrecht geeft om deze dag met hun kinderen te mogen beleven. Wilt u hen geven dat ze met dankbaarheid hun kinderen tot dit ogenblik mogen zien komen? En als straks het moment aankomt, aanbreekt waarop hun kinderen zullen knielen, laten zij dan bijzonder ook met en voor hun kinderen het gebed tot u de Heere mogen opzenden. Er zijn meer gebeden voor deze kinderen gebeden. We mogen toch aannemen van het allereerste begin van hun leven af aan al. Maar ook als deze dag hun trouwdag aanbreekt en als ze bij het ouderlijk huis verlaten, dan hoeven de gebeden daarmee niet te stoppen. Dan mogen die toch ook doorgaan. En waarachtige ouderliefde tegenover kinderen zal toch ook daarin blijken dat ook de getrouwde kinderen nog altijd in ons gebed zijn. Zegen gij de hele familie, zegen gij ons allen en wilt gij in genade en in gunst aan ons gedenken. Het alles wel maken, Heren, en ons een gezegend uur schenken in uw huis, om Jezus wil. Amen. Wij zingen Psalm 84, het derde en het zesde vers. Welzalig hij die al zijn kracht, en want God de Heer zo goed, zo mild. 84, 3 en 6. En dat zal ook de gelegenheid zijn voor u om uw gaven te geven voor de Heere en zijn dienst. Uitspar, ik ben blij dat ik zelf voor u kan staan vanmiddag. Dat heeft er echt een beetje om gespannen. En wat had er dan moeten gebeuren als ik het niet had kunnen doen? Je kunt een ouderling vragen om bezoeken te doen in de gemeente. Je kunt een bijbelkring nog afgelasten. Maar een kerkdienst ter gelegenheid van een huwelijksbevestiging, dat wordt wat moeilijker. Maarten, jouw vader heeft kort geleden wel een aangepaste kerkdienst geleid. En dit is in zekere zin ook nog weer op een andere manier een aangepaste kerkdienst. Maar ik dacht toch niet dat het helemaal gepast zou zijn als hij dat ook voor zijn rekening genomen zou hebben. Maar met Gods hulp, met alle zwakheid van mijn kant, hoop ik dan toch deze dienst te kunnen volbrengen. Laten we naar het woord van de Heere gaan luisteren, dat allereerst. En dan doen we dat uit het gelezen hoofdstuk Spreuken 3 en daarvan het zesde vers. Spreuken 3, vers 6, de hele bekende tekst die wel eens vaker voor een huwelijksbevestiging gebruikt is, denk ik. Ken hem in al uw wegen en hij zal uw paden recht maken. Ik zou een heel ding kunnen zeggen over het boek Spreuken waar deze tekst uit genomen is. Een heel apart boek in de Bijbel. Een boek waarvan je kan zeggen de hoofdinhoud is eigenlijk de grote nadruk die daar ligt op de vreze des Heren, waar ons hele leven eigenlijk van doortrokken dient te zijn. Dat vind je eigenlijk in elk hoofdstuk van dit Spreukenboek weer terug. Je vindt het ook terug in het derde hoofdstuk, ons teksthoofdstuk. Daar wordt die vreze des Heren op allerlei manieren omschreven. Daar zitten ook diverse kanten aan, uiteraard. De vreze des Heren is in de Bijbel een nogal heel breed begrip. Daar zit, ik blijf even bij ons hoofdstuk, daar zit de gedachte in dat we de wet des Heren moeten bewaren. Zo begint dit hoofdstuk, mijn zoon, vergeet mijn wet niet. Dat hoort er zeker ook bij. Daar zit bij in vers 5 het vertrouwen op de Heren. Daar zit in vers 7 bij het wijken van het kwade. In vers 9, dat is dan weer een enigszins ander terrein, maar het vereren van de Heere met ons goed. En zo zijn er meer dingen te noemen, alleen al in het verband van onze tekst, waaruit de grote waarde en het grote belang van de vreze des Heeren in al zijn aspecten getekend wordt. We nemen een van die aspecten er vanmiddag uit en dat is wat we in onze tekst vinden, het kennen van de Heere en het kennen van hem in al onze wegen. En daar is dan een belofte aan verbonden, tweede helft van deze tekst, namelijk dat die God dan ook al onze paden zal recht maken. Laten we eerst eens een ogenblik nadenken over het feit dat de spreukendichter hier zijn zoon, zijn geestelijke zoon, zijn leerling, zou je kunnen zeggen, opwekt om de Heere te kennen. Je kunt daarbij de vraag stellen, maar is dat dan mogelijk? Is God kenbaar? Dat is een beetje een wijsgerige vraag misschien, maar toch een zeer belangrijke vraag. Kunnen wij God kennen? Is God dan niet zo hoog en zo verheven en zo ver boven al het geschapene en boven al zijn schepselen verheven, dat hij voor ons eigenlijk onbereikbaar is? En zijn wij met ons kleine, nietige, menselijke verstand dan niet veel te gering en veel te klein om echt kennis van God te hebben? Wel, als we de vraag zo stellen, en ik denk dat we dat maar moeten doen bij het begin van het lezen van deze tekst, ken hem in al uw wegen, dan staan we eigenlijk tegelijkertijd al voor een wonder. Want hoe kan dat nou tegen een mens gezegd worden, dat hij God moet kennen? Dat kan alleen maar tegen een mens gezegd worden als er van Gods kant eerst iets gedaan is. En wat is er dan van Gods kant gedaan? God heeft gesproken. God heeft zich geopenbaard. Hij heeft zich bekend gemaakt. En dat was niet alleen maar zo toen de mens nog zondeloos was, toen hij als een volmaakt goed schepsel op Gods volmaakt goede aardbodem een plaats gekregen had. Maar ook toen de mens weggelopen was bij de Here, toen hij God de rug had toegekeerd, toen hij de deur uitgegaan was, om het zo te zeggen, en de deur achter zich dichtgeslagen had. En nooit van plan was om ooit nog meer naar God zijn schepper te vragen of terug te keren. Ook toen de mens weggelopen was en toen hij met God afgerekend had. Toen hij de zonde was gaan doen en toen hij het verkeerde had gekozen. Toen ook heeft God toch nog en toch nog weer tot die mens gesproken. U kent de geschiedenis uit het begin van de Bijbel. Zowel die beschrijving van de mens in zijn gehoorzame staat, in de staat der rechtheid, zoals we dat gewoonlijk noemen, als ook de mens in zijn staat van ongehoorzaamheid, toen hij van God en van zijn wegen was afgeweken. U weet dat toen de mens zich voor God verborg en hij niet meer naar de Here terugkeerde, toen is de Heere met het initiatief gekomen, toen heeft hij die mens opgezocht. En toen klonken die woorden, waar zijt gij? Want God wilde die band niet zonder meer verbreken en verbroken hebben. Hij legde zich niet bij de keus van de mens neer, maar hij zocht die mens nog op. En vandaar zijn vraag, waar zijt gij? En vandaar ook de openbaring die de Heere toen gegeven heeft. Ten diepste een zelfopenbaring. Een openbaring waarin de Heere zichzelf heeft bekendgemaakt, waarin de Heere ook iets van zijn hart heeft laten zien. Zijn barmhartigheid, zijn goede tierenheid, zijn vergevingsgezindheid. En toen is er na die eerste openbaring nog heel wat gevolgd. God heeft zelf, maar ook via zijn profeten, via anderen die hij zijn woord te spreken gaf, de boodschap keer op keer verduidelijkt en uitgebreid. En zo hebben we de openbaring Gods gekregen. En nu is het voor de mens ook, voor de mens met zijn verduisterd verstand, voor de mens die een verstand heeft dat ook door de zonde allerlei kwalijke gevolgen heeft ondergaan, toch nog weer mogelijk om God te kennen. Dat is een wonder. En omdat God dat eerste wonder gedaan heeft en omdat wij zijn openbaring hebben gekregen, zijn woord hebben gekregen, daarom kan de spreukenschrijver zeggen, ken hem. Zult u dat altijd als een wonder blijven zien? Dat we de Bijbel hebben. Dat we de openbaring Gods hebben. Ik weet wel, die Bijbel heeft heel wat te lijden gehad. En nog, die Bijbel wordt op alle manieren aangevochten, bekritiseerd, uitgerekt of ingekrompen en... Je kunt zelfs nog spreken van de lijdensweg van Gods woord. En degene die daar nogal schuldig aan staan, dat zijn vooral ook theologen, helaas. Mensen die er een beroep van gemaakt hebben de Bijbel te bestuderen, maar die hem de eeuwen door ook vaak hebben verminkt. En die van de Bijbel een menselijk boek gemaakt hebben. En die het hele wezenlijke karakter dat de Bijbel heeft als de zelfopenbaring Gods in twijfel zijn gaan trekken. Dan zul je het altijd als een wonder blijven zien, Maarten en Annemarie, dat je de Bijbel hebt. Ik zou dat straks ook kunnen zeggen bij het overhandigen van de Bijbel, maar nu mag ik het ook wel doorgeven althans. Het is een wonder dat je dat woord van God hebt en dat je er thuis ook al mee in aanraking kwam. Dat je een opvoeding gekregen hebt die je liefde voor het woord van God heeft bijgebracht. En dat je ouders je bij het woord van God hebben laten opgroeien. En dat je van het begin af aan in allerlei eenvoudige vormen en later ook gewoon uit het woord van zelf hebt gehoord wie God is en wat God gezegd heeft en wie God zijn wil en wat je van de Heere vragen mag en wat je van de Heere verwachten mag en wat de Heere doen wil enzovoort enzovoort. Het is een zegen als een mens daarop terug mag zien en als je zo ook je huwelijksdag mag beginnen met dat woord en als je het meekrijgt. Want daardoor en daardoor alleen is het mogelijk dat we de Heere ook zullen kennen. Maar dan de volgende vraag. Is het hebben van Gods woord alleen nou genoeg om de Heere te kennen? We hebben de openbaring. We kunnen het nalezen. We kunnen het zelfs uit ons hoofd leren wat daar allemaal staat over God en over wie hij is en wat hij werkt. Maar is dat nou voldoende om hem echt te kennen? Je kunt wel op die manier veel van hem weten. En op zichzelf waardevol genoeg. Maar echt kennen, dan moet er nog meer zijn. En dan kom ik bij het meest wezenlijke van dat Bijbelse begrip. Kennen. Wij gebruiken het zo ook wel. Al hebben wij vaak een beetje een andere inhoud aan het woord kennen en weten gegeven in ons westerse denken. Bij ons is alles een beetje intellectualistisch bepaald en iemand kennen, dat zeggen we ook als we wat van iemand weten. Ja, die ken ik wel. Maar gebruik dat woord nou eens zoals iemand het gebruikt. Ook laat ik een voorbeeld noemen. Iemand die van paarden verstand heeft en die met paarden omgaat en die ook lastige paarden meemaakt. Als hij op een gegeven ogenblik over een bepaald paard hoort vertellen, dan zegt hij, hé, dat paard ken ik. En wat bedoelt hij dan? Dat paard heb ik wel eens gezien. Ik ben ook wel eens op de paardenmarkt geweest en daar heb ik dat paard wel eens zien staan. Nee, als hij zegt dat paard ken ik, dan bedoelt hij te zeggen ik ken de eigenaardigheden van dat paard. Ik ken de nukken van dat paard. Ik ken de eigenschappen van dat paard. En hoe kent hij die? Omdat hij er ondervinding mee heeft. Omdat hij ervaring heeft opgedaan met dat beest. En daardoor kan hij zeggen ik ken dat dier. En hij weet dus ook hoe die ermee om moet gaan. Terwijl iemand die dat beest niet kent, misschien grote ongelukken zou veroorzaken. Nou, houd die betekenis van het woord kennen nu even vast. En dat is voor ons allemaal wezenlijk als het gaat om het verstaan van de woorden van onze tekst. We zijn bezig met de vraag, is het woord van God hebben nou genoeg om dit te kunnen doen? De Heere kennen? Nee. Dan moeten wij het woord hebben, maar daarbij en daarmee de Heilige Geest. Waarom? Omdat het alleen de Heilige Geest is die ons het woord van God doet verstaan. Omdat het de Heilige Geest alleen is die ons bij die God die in de Bijbel spreekt, brengt. En omdat het de Heilige Geest is die ons die God doet ontmoeten. En in de ontmoeting met de Heilige Geest, in de ontmoeting met God en in de omgang met de Heere, leert een mens de Heere kennen. Ja, ik kan dat ook met een ander voorbeeld duidelijk maken. En dat ligt misschien wat dichter bij huis. Maarten, er was een tijd dat je wel eens van Annemarie gehoord had. Dat is misschien al heel lang geleden. En dat jij toen wel eens gehoord hebt dat er een Annemarie van de baan bestond. Misschien dat je elkaar op catechisatie ontmoette. Maar dat was ook alles wat je van haar wist. Ja, je wist misschien dat ze in Middelharnis woonde. En dat die en die haar ouders waren, maar verder rest kende je haar niet. Ken je Annemarie van der Baan? Ja, die ken ik wel. Maar verder niet. Maar als ik nu aan je vraag, ken jij Annemarie? Dan geef je een ander antwoord. En als je 25 jaar getrouwd mag zijn en iemand vraagt dan, ken jij nou Annemarie? Dan kun je nog een ander antwoord geven. Juist vanwege die ondervinding, juist vanwege die ontmoeting, juist vanwege die omgang met elkaar. En als je dat nou toepast op de Here en op de omgang met de Here, zoals dat in onze tekst eigenlijk aangegeven wordt, dan zijn we er. Gods verborgen omgang. Maar die is er niet voor iedereen. Als hier dus staat, ken de Here, dan wordt daar tegelijkertijd bedoeld dat wij met die God om zullen gaan. En dat is het voorrecht van degene in wier hart zijn vrezen woont. Wie gaan God zo kennen? Degene die belang bij hem kregen. Niet degene die volstaan kunnen met een oppervlakkig toestemmen van de waarheid. Niet degene die ook nog wel wat godsdienst in hun leven meenemen, maar verder alleen maar leven voor het hier en voor het nu. Maar degene die belang bij God gekregen hebben. En wie zijn dat? Daar kun je verschillende antwoorden op geven. Daar kun je van zeggen, de mensen die gezien hebben hoe klein ze zijn en hoe afhankelijk. En dat ze geen stap kunnen doen zonder de Heer. Dat ze geen gedachten kunnen denken zonder de Heer. Dat ze geen huwelijk kunnen sluiten zonder de Heere, dat ze geen zegen kunnen verwachten dan alleen van de Heere. Mensen die daar diep van doordrongen zijn. Maar ik zeg het eigenlijk nog niet duidelijk genoeg. Wie krijgen er belang bij God? Zij die ontdekt hebben in hun leven dat ze door de zonde van God zijn vervreemd. Dat ze verloren zijn. Dat ze schuld hebben. En dat ze niet weten hoe ze van die schuld af moeten komen. Mensen die ontdekt hebben dat ze in nood zijn. En die ontdekt hebben dat er maar één is die hen in die nood kan helpen en uit die nood kan verlossen. Zij. En als zij die dingen gaan beseffen en dan vanuit het woord van God gaan horen wie deze God is, dan dringt hen dat woord, toegepast door die Heilige Geest in hun hart, om tot die God te gaan en hem hun noden bekend te maken, hen hun zorgen uit te zeggen, hen hun verlangen te vertellen, hen hun schuld te belijden en van hem alles te verwachten voor tijd en eeuwigheid. En dan is deze God, de genadige God, die zich aan zulke mensen ook graag openbaart, die tot zulke mensen spreekt. En zulke mensen hoor je bijvoorbeeld aan het woord als je in Psalm 85 leest van een dichter die tegen zijn ziel zegt, merk op mijn ziel. Dat is een alleenspraak, een samenspraak tussen iemand met zijn ziel, een soliloquium. Dan zegt hij tegen zijn ziel en hij laat ons meeluisteren, merk op mijn ziel, wat antwoord God u geeft. En waarom kan hij dat tegen zijn ziel zeggen? Waarom kan hij over een antwoord van God tegen zijn ziel spreken? Omdat die ziel eerst wat tegen God heeft gezegd, aan God heeft gevraagd. En dan verwacht hij een antwoord. En hij zegt zichzelf aansprekend, wacht daar nou op, luister daar nou nauwkeurig naar, blijf daar op wachten, ook als het antwoord niet onmiddellijk komt, daar heb je iets van die verborgen omgang met God. Om zo God te kennen, en dan denk ik aan een woord uit Hosea, want dan blijft het niet bij kennen, maar dan is het ook een vervolgen Hem te kennen. Zoals er eigenlijk in onze omgang met mensen ook al een vervolg zit en een verdieping komt. En een verrijking is. En vandaar dat ik zo pas zei, als je 25 jaar met elkaar getrouwd bent. Als je dat beleven mag, dan ken je elkaar nog heel wat beter dan op je trouwdag. En zo is het zeker ook met de omgang met de Heer en het kennen van Hem. Er zit nog meer in dat woordje kennen. Ik mag dat ook vertalen in de zin van erkennen. En dan zeg ik het vanmiddag heel eenvoudig en dat is met Hem rekening houden. En als we echt God erkennen en met Hem rekening houden, dan zullen we Hem overal bij nodig hebben. En dan willen we Hem graag overal bij betrekken. Waarom? Nou, ik zei al, wat zijn wij maar kleine, nietige mensen, nietwaar? En dan sta je aan het begin van een trouwdag, bruidspaar, en je hebt wat dat betreft je wens gekregen, maar er blijven nog een hoop wensen. En er zullen vandaag ook nog een hele hoop wensen worden uitgesproken, hele goede wensen van mensen die het wel met jullie menen. Maar dat zijn tot op dit ogenblik alleen nog maar wensen. Worden ze vervuld? Ja, maar hoe dan? Als je nou de zegen van de Heere toegewenst krijgt, als je nou een voorspoedig huwelijksleven toegewenst krijgt, en als je van de Heere ook vraagt of de Heere je wil leiden en of de Heere je wil besturen en of de Heere met jullie willen zijn en al die andere dingen die we zo meteen ook aan de Heere gaan vragen, hoe zal dat dan allemaal werkelijkheid worden? Dan moeten we het van Hem hebben. Van Hem die elke dag van ons leven bepaalt. Elk uur van ons leven bepaalt. Die elke stap van ons leven ordent. En als we dat goed beseffen, dan zeggen we met Mozes, toen in die geschiedenis in Exodus 33, Heere, als uw aangezicht niet mee optrekken zal, laat ons van hier niet verrijzen. Dan durf je niet verder. Want als je nou je eigen weg moet uitzoeken en je eigen beslissingen moet nemen, wat komt er dan van terecht? Hoe vaak heb je het al niet verkeerd gedaan? En hoe vaak zul je het dan ook niet verkeerd doen in je leven? Nou, erken nou God. Erken Hem als de schepper van je leven. Erken Hem als de God van wie alle dingen komen moet. Erken Hem als de bron van alle zegen. Erken Hem als je maker en onderhouder. Erken Hem ook als de God die het huwelijk heeft gewild en ingezet. Erken Hem ook als de God die man en vrouw bij elkaar brengt. Erken Hem als die God die in jullie harten liefde voor elkaar gewerkt heeft. En die in jullie harten de keus deed groeien, geboren worden eerst en groeien om samen verder te gaan. En erken die God nu als de God van wie het elke dag weer komen moet. En onder wiens bevel je elke dag weer staat. En onder wiens hand je elke dag moet worden geleid. Is dat een overbodige aansporing? Nee, nee. Geenszins. Er zijn bijbels, de voorbeelden in de Bijbel, er zijn andere voorbeelden ergens anders vandaan, waarbij je ziet dat het misgaat als een mens God niet erkent en God niet in gedachtenis houdt en God niet nodig heeft in alles. Er zijn ook voorbeelden in de Bijbel van mensen die zo God wel hebben erkend. Ik denk bijvoorbeeld aan Isaac, aan Abraham al. Als je de geschiedenis van Abraham leest, dan is het opvallend dat hij iedere keer waar hij komt een altaar bouwt. Een altaar bouwt. Dat is erken hem. En als hij op zijn zoon Isaac kijkt, en als hij zich afvraagt hoe het nou verder met Isaac moet, Sara is overleden. Abraham is oud. Hoe zal het nou straks met zijn jongen gaan? Dan maakt Abraham er een gebedszaak van om een levenspartner voor Isaac te krijgen. Hij erkent God. En hij weet dat het van God moet komen. Nou, zo zijn er voorbeelden in de schrift die inderdaad als voorbeelden bedoeld zijn ter navolging. Om in die voetstappen te gaan en God zo ook te erkennen in alle dingen. Ja, in alle dingen. Ken hem in al uw wegen. Nou, moet ik dat nu nog nader preciseren? Wat zijn dat dan voor wegen? Dat zijn alle wegen. En laten we het dan maar zo algemeen nemen als dat het hier staat. Je godsdienstige wegen, je beroepswegen, de plaats waar je woont, je gezinsvorming en je huwelijksleven, je omgang met anderen, noem maar op. Tot je politieke keus en tot, ik weet niet wat allemaal toe. Ken hem in al uw wegen. En leef zo in diepe afhankelijkheid. Om het zo altijd van God te verwachten. En niet zonder de Here doen. Dus het is eigenlijk een aansporing om dagelijks zijn aangezicht te zoeken. Nou, je doet dat natuurlijk op je trouwdag. Je doet dat in de kerk. Je doet dat straks geknield. Zijn aangezicht zoeken. Maar zoekt dagelijks zijn aangezicht. En laat er geen dag voorbij gaan. Of en persoonlijk, maar ook gemeenschappelijk. Buig je knieën. En erken voor God, Heere, zonder u kunnen we niet verder. Geen stap. Geen schreden. Zonder u kunnen we niets. Voor ons lichaam niet, voor onze aardse welvaart niet. En zeker voor onze geestelijke welstand niet. En dan de belofte. Want de Heere geeft deze opdracht, maar hij laat het er niet bij. Salomo mag in deze tekst ook zeggen dat de Heere dat niet onbeloond laat. Zeg ik dat nou goed? Ja, ik denk dat ik dat zo wel zeggen mag. Al is de beloning ook weer een genadeloon, geen verdiensteloon. Maar we mogen zo spreken over het loon in het onderhouden van Gods geboden, zegt Psalm 19, is ook een groot loon. Mozes zag op de vergelding des loons, dus het is niet onbijbels om over loon te spreken. Als we maar niet denken van als je nou zo leeft, dan verdien je wat bij God. Dan kom je bij God een stukje vooruit, dan heb je waarde gekregen en dan kun je ergens op beroemen, dan is God wat aan je verplicht. Nee, zeker niet. Zo niet. Het loon dat de Heere geeft zal een genadeloon zijn. Maar dat is er dan ook. Hij zal uw paden recht maken. Ik lees daar twee dingen in. Hij zal uw paden recht maken, allereerst in de zin, hij zal u leiden in de rechte weg. In het spoor der gerechtigheid, om het even anders te zeggen, maar dat is wezenlijk niet anders. Psalm 23 zegt dat zo. Hij leidt mij in het spoor der gerechtigheid. Of om het nog weer wat anders te zeggen met de woorden van Zacharias uit zijn lofzang, om onze voeten te richten, daar zit diezelfde gedachte van recht maken in, om onze voeten te richten op de weg des vredes. God heeft een weg. Een rechte weg. Een weg die ook recht naar het doel gaat. Voor ons gevoel is die weg niet altijd recht. Daar zitten nogal eens krommingen in. Daar zitten nogal eens bochten in, voor ons gevoel. Maar naar Gods normen gemeten leidt de weg die hij met de zijnen gaat toch recht op het door hem bestemde doel af. Ze komen straks inderdaad allemaal aan het einde van de reis uit. En ze zullen terugziende zeggen, hij heeft alles wel gemaakt. Zo heeft God een rechte weg. En waarom is die weg recht? Omdat hij de weg van zijn inzettingen is. De weg van zijn normen. De weg van zijn goedkeuring. Die heeft hij. En die heeft hij gereed. En daar wil hij mensen die er van nature niet op gaan, opbrengen. Welke mensen? Deze. Die hem echt nodig gingen krijgen. Die belang bij hem kregen. Die niet meer zonder hem kunnen. Die in afhankelijkheid tot hem leerden roepen. Die met de nood van hun leven, met hun schuld waar ze geen antwoord op weten, bij hem leerden schuilen. Zulke mensen brengt hij op zo'n weg. Die weg. Die weg die de verstandige naar boven leidt. Dat is het eerste wat de Heer hier belooft. Hij zal uw paden recht maken. Hij zal je op die rechte weg brengen en op die rechte weg houden. Nou, heb je daar het belang van in gezien? Je gaat je huwelijksweg beginnen. Ik weet niet hoe die weg eruit ziet, dat weten jullie niet, dat weet niemand. Dat is ook geen weg die altijd met rozen bezaaid is. Althans, voor de meesten is dat niet zo. Ons formulier zegt daar straks ook dat de gehuwden gewoonlijk velerhande tegenspoed en kruis vanwege de zonde overkomt. Dat is dus ook zo. Maar afgedacht nog daarvan, die huwelijksweg is toch ook een weg die straks aan een eind komt. Dat is ook een realiteit. Dat is een weg waarop je op een gegeven ogenblik niet meer verder kunt. Althans niet meer samen. En dan blijft er één over. Dat is ook niet de weg die hier bedoeld wordt. Maar de weg die hier bedoeld wordt, dat is een weg die niet eindigt. Ja, als hij eindigt, dan eindigt hij bij God. In het eeuwig zalig leven. Maar daar gaat hij eigenlijk weer verder. Want van degene die daar in dat eeuwig zalig leven een plaats krijgen, wordt gezegd dat het lam ze dan nog gedurig zal leiden. Dan gaat die weg eigenlijk nog door. Die weg. Ik vroeg je, heb je daar nou het belang van in gezien? En laat ik het u allemaal mogen vragen. Want, beste mensen, dat is de enige weg waarop wij veilig gaan. Dat is de enige weg die niet afknapt straks. Dat is de enige weg des behouds. Loopt u daar al op? Weet u dat al, dat de Heere u gebracht heeft van de paden der zonde en van de wegen die krom zijn op de weg der gerechtigheid, waar de Heere al zijn volk op brengt? Hoe nodig is dat voor een ieder van ons? Ik lees, zo zei ik, twee dingen in dat laatste stukje van onze tekst. Hij zal u op de rechte weg brengen en houden. En laat dat het voornaamste voor u mogen zijn. Maar daar zit ook deze gedachte in. En dat, dan vertaal ik het misschien nog weer wat letterlijker. Of dan lees ik de woorden van onze tekst eigenlijk nog meer letterlijk zoals hier staan. Hij zal uw paden recht maken. Want ze waren niet recht. Helaas. Helaas. Dat is ook een trieste werkelijkheid. Dat de Heer in zijn woord van ons allemaal zegt dat we van zijn wegen zijn afgeweken. En dat we onze weg voor zijn aangezicht verdorven hebben. Dat zegt God van heel de mensheid in de dagen voor de zondvloed. Dat al de mensen hun weg voor Gods aangezicht verdorven hebben. En dat is na de zondvloed als vandaag eigenlijk nog net eender. Want dat is vanuit onze verdorven natuur de werkelijkheid. Kromme wegen. Verdorven wegen. En wat belooft God? Dat hij ze recht zal maken. Wat is dat anders dan dat hij vergeving zal schenken? Dan dat hij het bloed van de Heer Jezus Christus over al dat kromme en dat verdorvene en dat schuldige en dat vuile en dat verkeerde in ons leven wil leggen. Zulke mensen die belang bij God kregen, die hem nodig kregen, die tot hem gingen roepen uit de nood van hun leven. De Heere, wil ze niet alleen op de rechte weg brengen, maar die andere gedachte is, hij wil vergeving schenken. Verzoening. Hij wil dat kromme in hun leven wegdoen. En dat scheve in hun leven teniet maken. En hij wil ze met de werking van zijn Heilige Geest een nieuw bestaan geven. En tot nieuwe schepselen doen worden. En ze als nieuwe schepselen doen gaan in zijn wegen. Ja, dat is alles vrucht van Christus. Ik heb zijn naam nog niet eerder genoemd. Maar ik mag de preek niet eindigen als ik zijn naam nog niet genoemd heb. Maar daar ligt het geheimenis. Als die belofte gegeven wordt, dan is dat ook dit is een belofte die in Christus Jezus ja en amen is. Om zijnentwil maakt God de wegen van zondige mensen recht. Om Christus wil legt God het kleed van zijn gerechtigheid over onze ongerechtigheden. Om Christus wil doet de Heere verzoening door het bloed des verbonds over al datgene wat die mens in zijn zonde heeft misdreven. Nou, dat mogen jullie deel zijn in je huwelijksweg, in je persoonlijk leven allereerst. En dan ook voor jullie samen. Dan kun je elkaar tot hulp en tot steun zijn in alle dingen die tot het tijdelijke en die tot het eeuwige leven behoren. Dat geven God. Amen. We zingen Psalm 86, het zesde vers. We gaan nu het formulier lezen. Overmits de gehuwden gewoonlijk velerhande tegenspoed en kruis vanwege de zonde overkomt, opdat gij Maarten Baan en Annemarie van der Baan, die uw echtelijke verbintenis in Gods naam openlijk al hier in de kerk wilt laten bevestigen, ook in uw harten verzekerd moogt zijn van de gewisse hulp van God in uw kruis, zo hoort uit het woord van God hoe eerbaar de huwelijke staat is, en dat hij een inzetting van God is die hem behaagt, waarom hij ook de getrouwden wil zegenen en hem bijstaan gelijk hij beloofd heeft. Daarentegen de hoereerders en overspelers wil hij oordelen en straffen. En eerstelijk zult gij weten dat God onze Vader, nadat hij hemel en aarde en alles wat daarin is geschapen had, de mens schiep naar zijn beeld en zijn gelijkenis, opdat hij heerschappij zou hebben over de dieren der aarde, over de vissen der zee en over de vogelen des hemels. Nadat hij de mens geschapen had, sprak hij: het is niet goed dat de mens alleen zij, ik zal hem een hulp maken die als tegen hem over zij. Toen deed de Heere God een diepe slaap op Adam vallen en hij sliep en God nam een van zijn ribben en sloot haar plaats toe met vlees. En de Heere God bouwde de rib die hij van Adam genomen had tot een vrouw en hij bracht haar tot Adam. Toen zeide Adam: deze is ditmaal been van mijn gebeente en vlees van mijn vlees. Men zal haar maninne heten, omdat ze uit de man genomen is. Daarom zal de man zijn vader en zijn moeder verlaten en zijn vrouw aanhangen. En zij zullen tot één vlees zijn. Daarom zult gij ook niet twijfelen of de huwelijksstaat behaagt aan God de Heere. Overmits hij Adam, zijn vrouw geschapen, zelf toegebracht en hem tot een vrouw gegeven heeft. Daarmee betuigende dat hij nog heden ten dagen aan een ieder zijn vrouw als met zijn hand toebrengt. Daarom heeft ook de Heere Jezus Christus, die zo hoog geëerd met zijn tegenwoordigheid, giften en wondertekenen te Cana in Galilea, om daarmede te betuigen dat de huwelijke staat behoort eerbaar gehouden te worden door allen, en dat hij de getrouwden zijn hulp en zijn bijstand altijd wil bewijzen, ook wanneer men zulks allerminst verwacht. Daarom, Maarten Baan en Annemarie van der Baan, nadat gij verstaan hebt dat God de huwelijke staat heeft ingezet en wat u daarin van hem bevolen is, zijt gij van zin en wil in deze heilige staat al zo te leven, gelijk gij hier betuigt voor de christelijke gemeente, en begeert gij dat deze uw huwelijke staat zal worden bevestigd? Dan neem ik u allen die hier tegenwoordig zijn tot getuigen dat er geen wettige verhindering tegen dit huwelijk is voorgekomen. En aangezien het dan recht en behoorlijk is dat uw zaak voortgang hebben, zo mogen onze Heere God uw voornemen dat hij u gegeven heeft willen bevestigen en uw beginsel zij in de naam des Heren die hemel en aarde geschapen heeft.
Mag ik jullie verzoeken op te staan en elkaar de rechterhand te geven en dan te antwoorden op de vragen die ik jullie ga stellen. Maarten Bastiaan Baan, bekent gij hier voor God en deze zijn heilige gemeente dat ge genomen hebt en neemt tot uw wettige vrouw Johanna Maria van der Baan hier tegenwoordig, haar belovende dat gij haar nimmer meer zult verlaten, dat gij haar zult liefhebben en trouw onderhouden gelijk een getrouw en godvrezend man aan zijn wettige vrouw schuldig is, dat ge ook heilig met haar leven wilt, haar trouw en geloof houdende in alle dingen naar uitwijzen van het heilige evangelie. Wat is daarop je antwoord? Johanna Maria van der Baan, bekent gij hier voor God en deze zijn heilige gemeente dat gij genomen hebt en neemt tot uw wettige man Maarten Bastiaan Baan hier tegenwoordig, en belooft gij dat gij hem zult liefhebben, dat gij hem zult gehoorzaam zijn in alle dingen die recht en billijk zijn, dat gij hem zult dienen en helpen, dat gij hem nimmer zult verlaten, maar heilig met hem zult leven, hem trouw en geloof houdende in alle dingen, gelijk een vrome en getrouwe vrouw aan haar wettige man schuldig is, naar uitwijzen van het heilige evangelie. Wat is daarop je antwoord? Ja. Gemeente, wij gaan samen zingen Psalm 134, het tweede vers. de Vader der barmhartigheid, die u in zijn grote genade geroepen heeft tot deze heilige staat van het huwelijk, verbinde u met oprechte liefde en trouw en geven u zijn zegen. Amen. Laten wij samen bidden. Heren, we mogen in deze ogenblikken voor uw heilig aangezicht komen. U zei tegen Mozes dat hij de schoenen van zijn voeten moest doen, omdat de plaats waar hij stond heilige grond was. En Abraham in zijn naderen tot u heeft ook iets beseft van zijn eigen kleinheid en onwaardigheid. Toen hij van zichzelf beleed dat hij niet meer dan stof en as was. En het is betamelijk, Heren, dat wij daar ook iets van beseffen. Op dit ogenblik als wij voor uw aangezicht komen. En het is wel juist dat dit bruidspaar geknield ligt. We bidden van u, Heren, dat ge naar ons horen wilt. Dat ge in uw genade dit bruidspaar gedenken wilt. Als ze nu ook in hun geknielde houding voor uw heilige majesteit uitspreken dat ze maar kleine en diep afhankelijke mensen zijn, laten we de knieën van hun hart zich dan ook mogen buigen. En laat dat gedurig maar zo mogen wezen, o God. Want dat is de beste gestalte die ons past tegenover u. En zo kunt u ook wat aan ons kwijt. En zo wilt u het ook geven, Heren, al wat ons ontbreekt. U schenkt het, zo we het smeken. En u schenkt het, zelfs mild en overvloedig. En nu komen wij u bidden, Heren, om dat ene, en daar is eigenlijk alles mee gezegd, om uw zegen. Want aan uw zegen is alles gelegen. De zegen des Heren, die alleen maakt rijk. Heren, we bidden u om uw zegen over de dag van vandaag en de dingen van vandaag, de gebeurtenissen. Bijzonder dat ene dat Maarten en Annemarie nu man en vrouw zijn verklaard. Dat ze bij elkaar horen voor het leven. Die ene gebeurtenis, Heren, die door uw goede hand over hun leven tot een werkelijkheid geworden is. Die gebeurtenis waardoor ze in het verbond van het huwelijk verenigd werden. En die band is onverbrekelijk, althans die behoort onverbrekelijk te zijn van onze kant. U alleen hebt het recht om die band te breken, want u hebt hem ook gelegd. Heren, die belangrijke beslissing, die belangrijke momenten van vandaag, geef daar uw zegen over. En trek met hen op. En wilt u als hun leidsman zelf voorop gaan. Wilt u hun handen vasthouden, Heren, omdat ze gaan mogen in die rechte weg. Omdat ze gaan mogen onder uw bescherming. Omdat ze gaan mogen als mensen die discipelen van u de Heren mochten worden. Volgelingen. Laat dat hun belangrijkste begeerte zijn. En laten ze daarin vooral ook elkaar mogen steunen en helpen en bijstaan. Maar ook voor de andere dingen, Heren. Want ook voor het aardse leven geeft u elkaar een metgezel. Geeft u mensen aan elkaar. Geeft u vriendschap. Geeft u meer dan vriendschap. Geeft u huwelijksliefde. Geeft u harten die voor elkaar open stonden. En meer en meer open gingen staan. In uw goedheid. Geeft u ons die zegen nog, Heren. En we bidden van u dat het huwelijk verder mag openbloeien als een gezegend huwelijk. En dat dit huwelijk ook zou mogen zijn een afschaduwing, een illustratie, zij het zwak, van die hele geheimenisvolle relatie die gij, o Heere Jezus Christus, met uw bruidskerk onderhoudt. Laten ze zo alles van u verwachten. Ga met hen, zegen hen. Heren, als het u behaagt om dit huwelijk met kinderen te zegenen, wilt u ze dan ook als ouders genade geven om die kinderen in de vrezen van uw naam op te voeden, En laat het alles mogen zijn tot eer van uw grote naam. O, als we deze dingen bidden, dan hebben we niets om op te pleiten in onszelf. En dan moeten zowel de bruid als de bruidegom ook eerlijk voor uw aangezicht belijden dat het nooit kan om wat zij zijn. Heere, maar hoor ons dan om Jezus wil. En wees hen zo om Christus wil en alles vervullend God. Amen. Wij zingen staande het derde vers van Psalm 134. Hoort dan nu uit het evangelie hoe sterk de band van het huwelijk is, zoals Matthäus ons dat beschrijft in hoofdstuk 19 van zijn evangelie. En de fariseeën kwamen tot hem en verzochten hem, zeggende tot hem, is het een mens geoorloofd zijn vrouw van zich te laten om allerlei oorzaak? Maar hij antwoordende zeide tot hen, hebt gij niet gelezen die van den beginne de mensen gemaakt heeft, dat hij ze gemaakt heeft, man en vrouw? En gezegd heeft, daarom zal een mens vader en moeder verlaten en zal zijn vrouw aanhangen. En die twee zullen tot één vlees zijn, alzo dat ze niet meer twee zijn, maar één vlees. Hetgeen dan God samengevoegd heeft, scheidde de mens niet. Ze zeiden tot hem, waarom heeft dan Mozes geboden een scheidbrief te geven en haar van zich te laten? Hij zeide tot hen, Mozes heeft vanwege de hardigheid van uw hart en uw vrouwen, u toegelaten uw vrouwen van u te laten. Maar van het begin is het zo niet geweest. Maar ik zeg u dat wie zijn vrouw van zich laat anders dan om hoererij en een andere trouwt, die doet overspel. En die de verlatene trouwt, doet ook overspel. Gelooft deze woorden van de Heere Christus. En zijt ervan verzekerd en gewist dat onze Heere God u samengevoegd heeft tot deze heilige staat. En daarom zult ge ook alles wat u daarin overkomt met geduld en dankzegging aannemen als van de hand des Heeren. Zo zal het u ook alles ten beste en ter zaligheid gedijen. Ja, wij geven als kerkenraad bij zo'n gelegenheid altijd een trouwbijbel. En we zullen niet de enige kerkenraad zijn die dat doen. Dat zullen jullie ouders ook in de tijd al gekregen hebben. Toen zij deze dag een trouwdag beleefden en nu jullie deze dag beleven, krijg je ook zo'n trouwbijbel mee. Nou noemen we hem trouwbijbel, omdat het natuurlijk een bijbel is die je ter gelegenheid van je trouwen krijgt. Maar je zou dat woord trouwbijbel ook nog op een andere manier kunnen verstaan. En dan geldt het niet alleen van dit exemplaar, maar dan geldt het van elk exemplaar, ook van dit, van je eigen bijbel. Het is altijd een trouwbijbel. Waarom? Omdat het het boek van de trouw van de getrouwe God is. Als dat zo niet was, ja, wat zouden we dan vandaag kunnen zeggen? Als God een God was waar we niet op aan konden, en als hij een woord gegeven had waarvan we nog altijd maar moesten afwachten wat het waard was, en hoe waar het zou zijn, dan zouden we wel de ellendigste van alle mensen zijn. We hebben het zo pas gehad over ken hem. Nou, één van de dingen die van God in zijn woord gezegd worden. Één van de dingen, één van de deugden Gods, één van de volmaakte eigenschappen van de Heere is dat hij de getrouwe is. En dat is het enige waar je nog op hopen kunt. Dat God die vandaag jullie huwelijk deed sluiten. Dat hij jullie ook wil begeleiden. Tot nog toe is hij trouw geweest, of niet? Tot nog toe heeft hij gezorgd. Tot nog toe heeft hij jullie zegeningen gegeven. Is het geen zegen als je elkaar van de Heere krijgt? En dan moet het van diezelfde God komen, willen jullie bij elkaar blijven. Ik bedoel, gespaard blijven wat het leven betreft. Maar dat je ook van die God getrouwheid moet ontvangen. Dat heb je trouwens ook beloofd, dat je elkaar zou liefhebben. En jij hebt het speciaal ook nog beloofd aan Annemarie, hoewel het niet in de vraag stond. Maar ik heb het er maar in gevoegd, dat wist je. Dat je elkaar zult liefhebben. Maar dat je elkaar ook trouw zal blijven. Hoe kun je elkaar trouw blijven in een maatschappij waarin alles op losse schroeven staat. En waarin alles wat met het huwelijk te maken heeft, hoe langer hoe meer als verouderd en verdwenen wordt beschouwd. Hoe kun je dan nog trouw zijn aan elkaar? Moet je van die God leren. En dat moet je uit je trouw Bijbel leren. God geven het jullie. En dat hij zal blijken in jullie leven, vandaag en in de dagen die komen, de altijd trouwe God te zijn. Daar hebben wij mensen met al onze ontrouw en met al onze afwijkingen zozeer behoefte aan.
Wij gaan samen danken. Heere, we willen u samen danken voor het goede dat u ons hebt gegeven. Voor uw woord dat we mochten horen. Voor de gelegenheid gegeven aan Maarten en Annemarie om nog weer een keer hun beloften af te leggen. Maak ze getrouw, Heere. Leer ze van u wat getrouwheid is. Door hen te doen ondervinden dat gij de getrouwe zijt. En wilt u zo voor ze zorgen. Hen een goede, een gezegende, een blijde dag geven. Samen met hun ouders. Samen met familie en vrienden. Laat het een dag mogen zijn van vreugde. Maar dan geheiligd. Een vreugde die voor uw aangezicht beleefd wordt. En wilt u zo in uw gunst met hen zijn. Deze dag en in de dagen die komen. Vergeef onze zonden, Heere. En als we met elkaar naar dit woord geluisterd hebben, zeker, het was speciaal voor het bruidspaar, maar het kwam tot ons allen. Heilig het aan ons aller hart. En laten we het advies van de spreukendichter maar in praktijk mogen brengen door uw genade en door uw geest, om u de Heere te kennen. In al onze wegen, vertrouwend op de belofte dat u onze paden recht zult maken. Om Jezus wil. Amen. We zingen het tweede vers van Psalm 37. Al die laatste zin op het programma, op de liturgie, dat er gelegenheid is om Bruidspaar te feliciteren als u dat vanavond niet zou kunnen doen. Verheft uw harten tot God en ontvangt zijn zegen. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.